Van kijken in Openbaring het vijfde hoofdstuk eerst. En dan gaan we wat verder kijken. En ik denk dat het heel bijzonder is. De vorige keer, twee weken geleden is dat, toen hebben we het gehad over de naam des Heren. Die de naam des Heren aanroept, die zal zalig worden en behouden worden. Het is geweldig, de naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige rent daarin en is veilig. De naam des Heren heeft ons veel te vertellen, want er zijn veel namen en die hebben allemaal, zeggen ze, wie de Heer Jezus eigenlijk is. En zo vandaag ook gaan we er wat van zien. We gaan lezen in Openbaring het vijfde hoofdstuk en dan zien we al spoedig wat er aan de hand is. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. Zo hier is net de Openbaring 4 is natuurlijk net begonnen, dus dan zie je net na de opname. En dus dan zien we dus hier wat er allemaal gebeurt, hier ook in de hemel. Ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken. Hier kunnen we dus trouwens, dat denk ik nu even niet aan, maar dat komt toch naar voren. Hier is de waardige. Ik weet een nieuwe naam, de waardige. Dus er is maar eentje die waardig is. Hoef je nooit over in te zitten om een ander te zoeken. Dus er is maar één die waardig is. En dat is de Heer Jezus. He, dus hij is waardig het boek te openen. Er was niemand anders, maar ze vinden hem hier wel. En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En Johannes die zat er erg mee en ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zei tot mij, wee niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. De leeuw van Juda. Voor degene die het schema volgen van Genesis lezen, we beginnen met Genesis te lezen, die zijn er bijna bij die leeuw van Juda. En dan gaan we dus kijken in Genesis hoofdstuk 49. In dat hoofdstuk zegent Jacob zijn zonen. Jacob die zegent zijn zonen. Er is, u kent het verhaal van Jacob en zijn zonen, 12 zonen. En ik denk dat er best wat te gaande is geweest onder die zonen. Dus wanneer hier die dag komt waarin Jacob zijn zonen bij elkaar roept om die zonen te zegenen, dan denk ik toch wel dat er een zekere spanning geweest is. Spanning waarom? Ja, wie zou die zegen krijgen? Want Ruben, die is de eerstgeboren. Maar ja, er is toch ook wel altijd een spanning geweest van, er waren 2 vrouwen. Eén was Rachel. En eigenlijk was het de bedoeling dat hij de eerste was. Maar door bedrog is ze de tweede geworden. En Lea is de eerste. Maar ja, Rachel was wel de vrouw van zijn liefde. En de eerstgeborene bij Rachel was, dat was Jozef. Zou er dan nooit geen spanning geweest zijn? Wie zou werkelijk nu dat eerstgeboren zegen krijgen? En dan, ja, ga even terug weer naar die zonen van Lea. De oudste was Ruben. En weet je wat Ruben gedaan heeft? Jacob die vertelt dat hier ook. Dat kunnen we hier lezen. Zullen we dat dan ook? Genesis 49, daar riep Jacob zijn zoon en hij zeide, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Zo, hij vertelt nu wat er gaat gebeuren ook. Hè? Dan houd dat even samen. Komt samen, hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël, uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht. de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Uitbaar was hij ook misschien ook al fysiek een sterke man. Een grote vent. Snelle afloop als de wapen, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Dus het is hier duidelijk dat Ruben, die heeft gemeenschap met Bilha, een van de vrouwen van zijn vader. En dus die weet al dus van tevoren, ik ga dat niet worden. Ik ga niet die eerste zegen krijgen. En dan komen de twee volgende. Dan krijg je Simeon en Levi. Dat zijn broers. Nou, dat zijn allemaal broers hier natuurlijk. Maar dat zijn twee broers en wat hebben die gedaan? Die hebben ook weer wat uitgevreten. Dat zijn zijn broeders werktuigen van geweld. Wat hebben die gedaan? Nou, toen Dina, hun zuster, daar geschonden is, daar in Sichem, toen hebben ze Sichem die man allemaal uitgemoord. Heel onderhuids. Ze hebben gezegd, dus, als jullie nou je ook laten besnijden, dan nemen we jullie ook aan. Maar dat was in bedrog. Ze namen het niet aan. Op de derde dag gingen ze er naartoe. Toen deze mannen allemaal vol met pijn waren, en ze slachten de hele zaak af. Gruwelijke mannen zijn dat. Driftige mannen. Mannen van geweld. Wij, jullie kunnen de zegen niet ontvangen. Zo werkt het niet, hè. Dus, dan ga je verder. Eigenlijk best bijzonder, hè. Dan staat, en nou gaan wij even nadenken. En dan heb je ook gelezen, Genesis 38... En dan zeg je, ja, dan krijgen we Juda. En wat heeft Juda gedaan? Want dat komt er dan toch ook bij, hè? Dat kunnen we dan weer niet overslaan. Maar het lijkt wel soms of dat we rechtvaardiger zijn dan God. En dan is het zo mooi dat God van die wegen heeft die voor ons niet te volgen zijn. Zo wonderlijk, zo genadig, zo goedertierend, zo liefdevol. Juda, die is toen getrouwd met de Canaanitische. En dat is niet zo goed uitgepakt, hè. Hij had drie slechte zonen. Tenminste, de eerste twee waren slecht. Die heeft God zo gedood. De eerste, die was met Tamar getrouwd. En toen die daarmee getrouwd was, toen verdierf God hem, maar God die doodde hem, omdat hij slecht was. En dan volgens de toengaande wetten, oké, je broer, jij. En die stierf ook, want die verdierf zijn zaad tegen de grond. En God doodde hem ook. En toen zegt hij tegen Tamar, ga nou maar een postje naar huis, naar je vader toe. En dan tot de jongste oud genoeg geworden is, maar hij dacht, als die jongste ook geeft, dan doodt God die ook nog. Dus hij had die zoon helemaal niet gegeven. Totdat Tamar, die ziet dat natuurlijk, die jongen is van leeftijd geworden, en die heeft ze ook niet gehad. En zij had nog weduwe klederen aan, hè. Dan hoort ze. En ze ziet dit. En dan hoort ze dat Juda, die komt eraan. En die gaat schapen scheren. En ze gaat er, ze verkleedt zich, ze legt een weduwe kleren af. En ze doet de hoerenkledij aan. En dat betekent ook een sluier. Zo, als het nu niet is. En Juda komt er langs en die zegt, oké, kan ik tot u ingaan? Ja, wat geef je me een woord? Nou, het was gezellig, een bokje, geitenbokje. Maar dat heb ik niet bij me. Oh, dan geef me nu maar een pand. En zo gaat dat. En later, hier dan weer op thuis, hoort hij dat Tamar is in verwachting. Ze heeft gehoord. Dus zegt hij, ze moet verbrand worden. Nou, dit zit dus allemaal in die lijn van, dat zit allemaal even te maken van Judah. Dan zegt ze bij degene wie dit toebehoort, en dan heeft ze daar zijn staf en zijn bijstoot en de ring, en dan zegt ze bij degene die dit toebehoort, ben ik in verwachting. En dan is het van hemzelf. Sta wel even te kijken, hè. Je ziet, als je denkt dat je iemand anders gaat veroordelen, moet je wel oppassen, want dan kan het wel zo naar je terugwijzen. En dat deed het. Is het dan niet wonderlijk dat uit die lijn, want dat is het eerste dat je ziet in Matthäus, het eerste hoofdstuk in dat geslachtsregister, dat is een van de eerste dingen die je ziet. En Juda en Tamar en daar uit dat geslachtsregister, wat zie je daaruit? Ja, dan ga je een beetje verder en verder en zie je een van die mannen die je ook al, daar heb je ook wel eens wat over afgevraagd. En dat is koning David. En daardoor komt de Heer Jezus. En nu staat op het eind van de Bijbel, en nu zien we dat hier dus ook. We gaan dus, als het niet erg vindt, dan sla ik even over aan de verder beoordeling van Simeon en Levi. Maar dan gaan we over naar vers 8. En dan heeft hij dit te vertellen over Juda. Maar ik heb u eerst even laten zien in Openbaring 5. Aangaande de leeuw van Juda. Nou, u weet, de leeuw, dat is de koning der dieren. Die is de koning. Die is de overwinnaar. He? Nou, kijk, in vers 8 komt dit hier dus allemaal naar voren. En dan zeg je, deze man. Het is iedere keer weer bijzonder hoe God iemand gebruikt. En die op lijn zit, in de lijn van de Heer Jezus Christus. En hoe die gebruikt. Kijk maar naar Jacob. Ik heb er een beetje over zitten lezen weer. En je leest er weer helemaal doorheen. En dan zie je hier. Jacob. Wat vind je van Jacob? Moet je denken, die had daar vier vrouwen. Dat was echt. Als je er doorheen leest, lees je dan blijdschap in die hoofdstukken. In het leven van Jacob, lees je daar blijdschap in? Nee. Je leest alleen maar allemaal frictie erin. Er is altijd wrijving er in dat gezin. Dus een wrijving, dat laat een vrouw, als Jozef helemaal geboren wordt, dan zie je gewoon die wrijving naar boven komen. En Jacob, die centraliseert zich rond één ding. Moet je het nog maar eens doorlezen. Rond één ding, dat is Jozef. Is dan geen wonder dat de rest obstinaat is? Maar het is ook een wonder dat Jozef toch in die zin, hij wordt wel gebruikt om naar Egypte te gaan en ga zo maar door, maar hij wordt wel opzij gezet wat aangaat de lijn naar de Heer Jezus toe. Zie je dat? Dat is Juda. En dan moet je kijken hoe het erin staat, dat is toch eigenlijk wel mooi. Hè? Het is mooi hoe God werkt. Vers 8 hier zo. Juda. Juda staat er een uitroepteken. Zie je dat? Juda. Zie je dat mooi? Oké, dan niet. Gij zijt het. Ja, zou je zeggen. Nou, vind je dat nou zo bijzonder? Juda. Gij zijt het. Juda was wel een van degenen die het zelf ook niet verwachtte. Dat zat er gewoon helemaal in. Die anderen die dachten nog, nou, Simeon, Levi. Ik heb het idee dat Juda meer van een nederige aard is geweest. Ja, nederigheid betekent niet zwakheid, laat dat duidelijk zijn. Nederigheid is niet toegeeflijkheid. Nee, weet je wie de meest nederige man was? Volgens de Bijbel, dat was Mozes. Nou, Mozes kon wel van leer trekken, hè? Als je zag hoe de keer van die berg afkwam en hoe die dat volk aansprak en behandelde, dan zeg je, nou, goed, Juda, gij zei het. En we kijken wat er aan staat. U zullen uw broeders loven. Nou, zo is het ook begonnen, hè? Wist je dat? Dat het zo begonnen is. Moet je even terugkijken in je Bijbel naar Genesis 29. 29, dat is Juda die wordt geboren op het laatste daarvan, op het laatste van laatste vers. Lea die had Ruben en Simeon en Levi. En in vers 35. En zij werd wederom bevrucht. En baarde een zoon en zeide: ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda. Dat is hier nog de baard. Zie je dat? Juda, loven. Zou het volk altijd zo gereageerd hebben? Was het volk van Juda ook een volk dat de Heere loofde? Nou, kom er nog wel meer tegen. In ieder geval, u zullen de Heere, u zullen uw broeders loven. We zullen eens kijken naar de psalmen, houd die maar eventjes gereed. Psalm 18, dan komen we eerst terecht. Psalm 18. En daar zien we er ook al iets van. U zo, uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. En dan zien we dat daar. Dan moet je kijken op Psalm 18 en vers 41. En gij gaaf mij de nek mijner vijanden. En mijn haters die vernielde ik. Ja? Dat, okay. Dan gaan we even in gedachten een beetje verder. En dan denken we. Toen de 12 verspieders, toen die het land ingingen om het land te verspieden, waren er 12. En er was er eigenlijk, waren er 2, Caleb, en Caleb was van de stam van Juda. Caleb was van de stam van Juda. En die komt terug en die gaat tegen het volk in dat zegt, nou kunnen we er niet in. Hij zegt, we kunnen er wel in. Het was Juda. Het was Caleb die al die 40 jaar doorliep en zegt, ik ben in Hebron geweest en daar ga ik naar terug. En dan zie je dat ook wat later, want dan kom je in het eerste hoofdstuk van Richteren. En wat zie je dan? De Heere zegt, Juda zal voorop gaan. Die zal eerst binnentrekken. Juda gaat vooraan. Juda die heeft de nek van zijn vijanden. Schitterend is dat, hè? Je ziet zo. Nogal, we denken natuurlijk nou niet eerst aan de man Juda. We denken aan wat de Heer Jezus doet, wat hij gezegd heeft. Hoe hij doorgaat. Hoe dat helemaal van het begin doordringt. Om eventjes in een paar korte stappen verder te gaan. Zie je later ook, waar komt die koning vandaan? David, die komt. Saul was de koning van het volk. David was de koning door God gekozen. David, die komt ook weer door Juda. Juda. En als je dan verder gaat, dan zie je ook. Ja, Israël is daar wel samen voor een poosje. Maar na Salomo is dat weer verdeeld. En wie gaat er dan verder? Nou, eigenlijk gezegd, die 10 stammen ben je al gauw een keertje kwijt. Maar Juda gaat verder. Waar komt Hiskia vandaan? Van Juda. Volgens de Bijbel de beste koning die er geweest is. Die waren toen Jeruzalem helemaal vast zat en nergens meer naartoe kon. En in Skië was dat, wat zei hij? We zullen op de Heer vertrouwen. Kon nergens meer naartoe. Er was geen gaatje te bekennen. En we zullen op de Heer vertrouwen. Volgende dag waren er 185.000 doden. Die op de Heer vertrouwen zullen nooit beschaamd staan. En zo zie je verder gaan. wat zegt Micha? Hij zegt, Bethlehem Juda. Daar zal het door komen. Zie? Nou, hoe klein ook, maar het kwam door Juda. Ja, Juda, die grote stam daar in het zuiden, daar kwam het. Daar is het allemaal, daar vind je ook die stad. Welke stad? Jeruzalem. Daar vind je Juda. He, die vind je Juda. Nou, je ziet dus dat alles, en dan staat er daar hier zo aan het begin, we zullen nog even verder lezen, want dan ziet u dat. Dus, het is ook interessant hoe hij dat zegt. Uw hand zal zijn op de nek, uw vijanden. Dat connect zich natuurlijk direct met hetgeen dat je hiernaar leest. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda was de overwinnaar, ook tegenover die andere stammen. Juda, en hier hebben we het nu, is een leeuwenwelp. Je ziet dus ook het hele gedrag ervan, hè? En hij is van de roof opgekomen. Je ziet, dus aan de ene kant is hij die leeuwenwelp, maar tegelijk is hij niet een leeuw die maar alles komt verteren. Nee, hij is eentje die alles onder controle heeft. Want dan zie je dat hij daar ook gewoon gaat liggen, een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Hè? Hij heeft alles onder controle. Wat spreek je daarvan? Je ziet het dus natuurlijk allemaal in die profetie van Jacob op zijn sterfbed in relatie tot de zegen, want we gaan natuurlijk naar het 10e vers toe, dat zie je wel, hè, waar het op aankomt. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzamen. Zie? Dus het gaat erom, er komt iemand aan. En van het begin af aan voel je die kracht als het ware. Zo, ja, je kan teruggaan naar Genesis 3 vers 15 en dan zie je datzelfde nou aankomen. Je ziet dus de kracht, die stuwende macht, helemaal van het begin af aan zie je die doorkomen en dan zie je dat doorgaan tot Openbaring 4, 5 toe en dan zie je dat dat allemaal geopend wordt. Kijk eens hier wie er hier is. Ah, dat is de leeuw van Juda. We hadden het nog niet gezien, want we hadden nog niemand gevonden die waardig was. Maar daar is die. Geweldig, hè. Op een gegeven moment, kun je dat voorstellen, op een gegeven moment zullen we er allemaal rondomheen staan. En staan we zo te kijken. Oh. Zou we dat herinneren? Dat, ja, een van die morgens er hij er nog zo over, hè. Ja. Kijk eens, daar staan we te kijken naar wie. Ha, daar is die. De leeuw van Juda. Ja, het is echt bijzonder, want hij is alleen waardig om dat boek te openen. En dat heeft hij gedaan, maar hij heeft ons daarbij. Want als hij dat boek niet had kunnen openen, dan waren we allemaal verloren. Hij heeft dat boek geopend, zie. Hij heeft want dat was die akte van die wereld. En alles wat erbij inbegrepen was. En zegel na zegel kon hij openen. Want er was niemand anders die dat kon doen. Je ziet het oordeel. Je ziet het oordeel. Zie, er is een ander. Er is een ander. En die gaat rond. Maar luister wat er van staat in 1 Petrus 5. De stad, die gaat rond als. Die probeert altijd na te apen. Die gaat rond als een briesende leeuw. Als. Hij is geen leeuw. Nee, de Heer Jezus is de leeuw van Juda. Maar hij gaat rond als. Hij doet net alsof. Hij doet net alsof dat hij de dingen in handen zou hebben. Hij doet net alsof dat hij iets bij macht is te doen. Maar hij kan niets doen tegen de leeuw van Juda. Want die is machtig. Hij alleen is machtig. De Heer Jezus Christus. Is niet geweldig om hem te mogen kennen. Hè? Is niet geweldig om te mogen weten dat hij leeft. En waar leeft hij? Wonderlijk, hè, dat de God van de hemel, hij alleen die waardig is, zo bij ons wil binnenkomen en daar wil wonen en daar lijden en zeggen, jongen, kom deze kant maar uit. Want hier is het veilig. veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Is er een veiligere plaats, is er een betere plaats? Nee, die is er nog niet gevonden, hè. Die is er nog niet gevonden. Ja, is geweldig om te zien. Heel bijzonder wie er allemaal van geprofiteerd heeft. Weet je dat zelfs iemand net als William, die heeft er ook van geprofiteerd. Nou, die moet luisteren. Die geloofde dus zelf niet. Hij geloofde wel dit. Hij zegt, ik wil graag sterven als de rechtvaardige. Dat zei hij wel. Ik wil sterven als de rechtvaardige. Maar hij wil niet leven als de rechtvaardige. Maar hij kon niet anders dan profiteren van deze leeuw van Juda. Daar heeft hij precies een van ook zo geprofiteerd. Hij zou komen in het laatste dagen. De wens der heiden. Hebben we al eerder nog gekeken. In Haggai, het tweede hoofdstuk, in 8e vers. De wens aller heiden. Dat is de leeuw van Juda. Ja, hij. Weet je wat ik over hem zeggen wil nog? Hij komt. Hij komt eraan. Hij komt spoedig. Ja, hij komt heel spoedig. Hij komt eraan. Dat is één ding dat heel zeker is, dat we niet aan hoeven te twijfelen. Nou, er staat er hier zo, hier wordt ook aangegeven, de scepter zal van Juda niet wijken. En we gaan eventjes verder, neem dat maar even mee, naar nummerie 24, daar staan een paar dingetjes die we tegelijk mee kunnen nemen. Nummer 24. En er staat ook. Dus hier hebben we dat relaas van. De profetie van Biljam. Zie je wel? En in vers 9. Daar lezen we ervan. Maar hij heeft zich gekromd. Hij heeft zich nedergelegd. Gelijk een leeuw. En als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Het is toch zo wonderlijk dat hij die woorden zo overneemt van Jacob, hè? Die zijn dus al een keer geprofiteerd door Jacob. En dan komt er even de nadruk daarna er nog op. Om te laten zien, ja, maar zo is het wel. Hè? Zo is het wel. Dus houd er even rekening mee dat het komt er toch nog aan. Nou, dan zo wie u zegent, die zij gezegend. En vervloekt zij? Wie vervloekt? Zie je dan? Hier gaat het gewoon door. We even verder kijken nog. In vers 17. En er staat. Ik zal hem zien. Maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen. Maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. En er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan. En zal al de kinderen van Zeph verstoren. Dus je ziet, het komt eraan, die scepter. Want daar hebben we ook nog wat over te bedenken. En dan gaan we eventjes verder. Dan gaan we even kijken naar die scepter, want die is wel mooi natuurlijk. Kijk even met me naar de psalmen. En de psalm 2 is een goede om mee te beginnen. Psalm 2. Die scepter. En het mooiste was dat er ook staat in vers 8. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Dus dat gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Een ijzeren scepter. Je ziet dat de Heer Jezus die zal regeren met een rudder van ijzer. In het duizendjarige rijk. Dus degenen die van plan zijn om niet goed te luisteren. Die zullen dat toch doen. Die het liever niet zouden doen misschien. Maar die zullen dat toch doen. Want daar hebben ze niet veel keuze in. We gaan nog even verder. In Psalm 45 staat het ook nog. Dan gaan we het ook alweer over die scepter. Even kijken naar die scepter. En in vers 7. En dat zien we later, dat moeten we nog ook even bekijken. Dan zie je dat ook staan in Hebreeën. Maar in ieder geval hier nu vers 5, Psalm 45 vers 7. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. O, gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Ja, dus wonderlijk hoe God het allemaal zegt. Zo, je ziet hoe de Vader en de Zoon bezig zijn, hoe ze dat elkaar vertellen. De rijkdommen die je dan toch ziet van de Heer Jezus. We zien het ook nog even verder in Psalm 110. Psalm 110. De Heer heeft tot mijn Heere gezegd. Mooi, zoals dat er staat. Dat de Heer heeft tot mijn Heere gezegd. Is dit ook uw Heere? De Heer heeft tot mijn Heere gezegd. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Zie je, daar komt u weer. Waar komt u dan vandaan? Uit Juda. Sion, dat is in Juda. Zeggen de heersen het minder uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. In heilig sieraad uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. Dan hebben we weer de priester. Zoals Melchizedek, hè? Nou, die orde. Ja, dat mogen we dan verder zien. We gaan nog eventjes terug, want dan krijgen we nu, we zijn nou toch in de psalmen, zullen we het gelijk maar meenemen. Psalm 60. En, want we hebben dus in Psalm 60, waar het hier ook over gaat. We hebben dus de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. Zo, je ziet dat het allemaal in de hand. En in Psalm 60 lees je ervan. Ik ga dat lezen van vers 8. God heeft gesproken in zijn heiligdom. God spreekt in zijn heiligdom. En dat moet ik eventjes meenemen. Waar is Gods heiligdom? Ja, Gods heiligdom is hier bij ons, hè. Als God hier woont, is dit een heiligdom. Dat is geweldig. En God spreekt in zijn heiligdom. Zo schitterend dat we dat mogen weten. Dat God spreekt in zijn heiligdom. En dan lezen we verder. Die zal ik van vreugde opspringen. Zeg, doet je dat gewoon van vreugde opspringen wanneer God spreekt? Ik bedoel, wanneer God spreekt in je hart, want het woord van God zit daar. Nee, je bent in het woord van God. En dat God spreekt, dan doet je van vreugde opspringen. Ik zal Sichem delen, dan van Sukkot zal ik afmeten. Gilead is mijn, Manasse is mijn, en Ephraim is de sterkte van het hoofd. Juda is mijn wetgever. Hier hebben we de wetgever, de Heer Jezus. Hier hebben we de ware wetgever, de Heer Jezus. Hij is werkelijk de wetgever natuurlijk. Er is geen andere wetgever. Er zijn wel wetgevers geweest als zodanig, maar niet degene die verder gegaan zijn. En dus dan gaan we nog even terugkijken in Genesis. De scepter die zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzamen. Is dat al gebeurd? We hebben dus wel gezien, de volken gehoorzamen, maar oké, in Hagi hebben dan de mensen al heidenen. Maar hebben de volken hem al gehoorzaamd? Nee, dat is dus nog toekomst. Dat is dus, ja, dat zal dus het duizendjarige rijk zijn. Dan zullen de volken hem gehoorzamen. Want dan zal die scepter inderdaad die ijzeren scepter zijn. Dan zal hij regeren met een roede van ijzer. Zo, dat komt er nog aan. Dus de scepter zal van jullie niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En nu hebben we natuurlijk een heel deel aan die komst van de Heer Jezus. Hè? Want hij is dus eerst gekomen. Hij is gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. Hij is gekomen tot de zijne. Hij is gekomen tot het Joodse volk. Hij is Jood. Hè? En de lees Matthäus 1, dan hebben we dat weer. Hè? De Heer Jezus komt. Nou, en dan in Lucas 2, die aankondiging van die komst van, of liever gezegd in Lucas 1 heerst naar Maria toe. En dan in Lucas 2, hij is gekomen. En zo verder. En dan wandelt hij ook hier op aarde eerst. Dan is hij gekruisigd. Hè? Dus hij heeft de vloek gedragen voor allen. Maar hij gaat toch, zie, hij zou opstaan. Hij is die leeuw, die koning. En toch ook wonderlijk dat dat nog op dat kruis stond. Hè? De koningperiode. De koning. Ze wilden dat er niet op hebben, maar toch stond het erop. Hè? Heel bijzonder is dat eigenlijk. Hè? Dat dus hij, net als Pilatus, dat erop gezet heeft. Of erop heeft laten zetten. Maar de Joden wouden dat er niet op hebben. Maar het is er wel op. En het is er ook op gebleven. En hij is de koning. Hij is niet alleen de koning der Joden. Hij is koning der koningen. En hij is dus gekruisigd. Hij is gestorven. Hij is begraven. Maar hij is opgestaan. Zie je die voortstuwende kracht van God die doorgaat tot het einde toe. God heeft een heel plan. En nogmaals, misschien mag ik dat nog eventjes vertellen van de Ezechiël. Hoe al die raderen draaien binnen in de raderen. En alles gaat door. God die gebruikt alles. Alle dingen. Alle dingen. Je leest wel eens, alle dingen werken mede ten goede. Maar God die laat ze allemaal meedraaien. En zelfs de dingen waar je zegt, dit klopt niet. Toch draait alles mee. En God zijn plan werkt uit tot het einde toe door. Waar wij al lang gestopt zouden hebben, we zouden zeggen, we weten niet hoe we verder moeten. We zitten vast. Zit je wel eens muurvast? Weet je wat? Als er nou oorlog is, en er zit één kant zit muurvast, weet je wat er dan gebeurt? Dan staan ze met de armen in de lucht en dan is het overgave. Dat is maar één ding, is overgave. En geliefde, zo is het ook voor ons. Als we muur vastzitten, dat is maar één ding, is overgave. En is het niet zo dat God ons soms muur vast laat lopen? Zodat we kunnen overgeven. En we kunnen niks anders dan overgeven. Zeg, Heer, neemt u het nou allemaal maar over, want ik zie er geen gat meer in. Nee, dat is inderdaad. En God zegt, nou, hier ben ik nou al zo lang mee bezig, dat je komt tot die plaats van overgave. Huh? En waarom houden we zo lang vast? Zolang denken dat wij maar iets klaar kunnen maken. Dat we er iets van kunnen maken. Nee, God is daarmee bezig en die zegt, oh, hier, je moet gewoon komen naar de leeuw van Juda. En wat zie je daarin? Je ziet dat hij is gestorven. Hij heeft zich overgegeven tot aan de dood van het kruis. En daar is het leven uitgekomen. Schitterend, hè? Schitterend, ja. Daar komt het leven uit. En, ja, ik ben met Christus gekruisigd. Hè? Schitterend is dat, hè? Nou, en je ziet dat nu komt die leeuw van Juda en die staat dat tenslotte. En wat zie je dan, als je dan verder leest in Openbaring 5, wat zie je dan? Hij staat er als een lam dat geslacht is. Wonderlijk, hè? Echt wonderlijk, ja. Als een lam dat geslacht is. Zo staat hij daar. Zo staat hij daar. Zo is hij ook. Hij is ook. Er is geen boek dat meer schrijft over het lam, de Openbaring. Eén hoofdstuk na het andere schrijft over het lam. En dit lam is geslacht van voor de grondlegging der wereld. Het is toch wonderlijk dat het laatste boek van de Bijbel erover schrijft. Wees ook niet wonderlijk dat we lezen in Openbaring 5 van de leeuw van Juda. Maar in Genesis 49 lezen we er ook over. En dan zie je dat zomaar van het ene eind naar het andere. Ik hoop dat dit is zomaar eventjes een opening ervan, als het ware. Maar ik hoop dat je voor jezelf er ook eventjes verder op doorgaat. En er even erin studeert. Kijk eens, door alles heen zie je de hand van God. En dat zie je voortdurend in het volk van Israël. Dan zie je dat door die woestijn, er is dat vlammen, die wolk. Die is voortdurend bij hen. En het kan, s'nachts kan het een vlam van vuur zijn. Zodat ze het licht hebben. Overdag is het een wolk die omhoog gaat. Trek de wolk op, dan trekken ze verder. Gaat de wolk, blijft die staan, dan blijven ze staan. Ah, oh, wat een schitterend iets is het om zo te weten. Dat de Heer Jezus, Hij is die Jehovah van het Oude Testament. Die altijd leidt en altijd doorgaat. De Heer is mijn herder. Maar hij breekt niets. Ja, maar dat ze dat in die woestijn ook al niet wist, hè. De Heer is mijn herder, mijn breekt niet. Als je dan ziet hoe we een herder nodig hebben, hè. We hebben een herder nodig. Ja. Je ziet dat, ik zie dat zoveel, hè. Je ziet al die kuddes met schapen, hè. En tegenwoordig is er geen herder meer bij, er zijn alleen maar omheiningen. Maar je ziet, en dan kijk je naar die schapen, ze hebben toch echt een herder nodig. We hebben een herder nodig. En zonder de herder kunnen we niet verder. He, zonder de herder zitten we gewoon weer vast. Maar geweldig dat, he, dat we die herder hebben. Maar als je dan ziet wie die herder is. Dan zeg je, kijk eens. En zo nog eventjes. En dan komt die herder, die komt me ophalen. Oh, wat een bevrijding dat er is. He, in het leven met de Heer Jezus Christus. En alleen in het leven met Hem. O geliefde, wat zullen we anders doen dan hem danken, loven en prijzen voor zoveel goedheid als je dat hier zo ziet. Hè. En moet kijken wat een kracht dat erin zit. Zullen we even vers 11 en 12 lezen. En, hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. Zie de vruchtbaarheid. Een wijnstok is meestal maar een rank. Hè. Maar hier bindt hij zijn ezel eraan. Dus je ziet hoe, wat een sterke, vruchtbare wijnstokken dat zijn. Zie de vruchtbaarheid van de Heer Jezus hier. En hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstokken. En vul zijn ezel is aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn. We hebben de vorige keer nog gekeken naar Openbaring 19. En er staat dat hij heeft een gewaad dat geverfd is in bloed, hè. En als je Jesaja 63 bekijkt, dan zie je dat ook. Hé, hey, wie is dat die daar van Eden komt, die in bloed gewaad is? Oh, dat is de Heer Jezus hier zo. Hij was zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Als je verder leest in de Openbaring, zie je dat ook. Hij heeft de wijnpres alleen getreden. Zie je dat? Hij treedt die wijnpres alleen. Zo, oh, je ziet hier gaat hij verder. Hij is roodachtig. Van ogen door de wijn, wit van tanden door de melk. Jesaja 55 zegt er ook iets van. Hè? Kom tot de waterlauwer gaan wolken. En wat? Koopt zonder prijs wijn en melk. Och, dat is toch zo goed voor je. Melk van het woord, de wijn van het woord, de kracht van het woord, het vlees van het woord. Komt er naartoe. En ontvang en eet en drink. En wees versterkt. En leef daarin. Hemelse Vader, het is zo bijzonder dat we mogen weten dat Jezus Christus, Hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. We dragen zo deze morgen tijd aan u op. Dank u dat Gij uw woord gegeven hebt, Heer. Dat we zo altijd verder mogen gaan met uw woord. Mogen vertrouwen op uw woord. Mogen weten dat uw woord is waarheid. Dat er geen ander woord is, Heer, dat we aan kunnen nemen, maar dat alleen het woord van God is. Dank u voor uw geliefde Heilige Geest die gekomen is om ons die leiding te geven die van de Heer Jezus spreekt. Heer, het is zo bijzonder. Vader, hoe zullen we u waardig danken? We zullen de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. geprezen zij uw naam, o Leeuw van Juda. We danken u in Jezus' naam. Amen.